U neemt deel aan de vergadering. Raadzaal van Haarlo. Raadzaal van Haarlo neemt deel aan het gesprek. Microsoft Teams win vergadering. Verticale streep Microsoft. Bestuurings-elementen voor verlaat. Bestuurings-elementen. Verstreken tijd 8 minuten 6. Boekmark toevoegen voor dit tabblad. Kies een app om.
Ja, Jacob, hoor je.
Microfoon dempen.
Nou ben ik wel hoorbaar volgens mij.
Besturingselementen voor bellen werkbalk. Besturingselementen voor vergaderingen werkbalk. Microfoon dempen knop. Microfoon dempen haakje openen. Control plus.
Welkom op deze informatieavond. Mag ik iedereen vragen om te gaan zitten en langzaam maar, of eigenlijk heel snel en zeker wat rustig te worden. Dan kunnen we beginnen. Het onderwerp voor deze bijeenkomst is een notitie basisprincipe op beoordeling open plekken. Dat wil zeggen open plekken waar eventueel een woning gebouwd zou kunnen worden in de gemeente. En de vraag is of er kan worden opgeplust of moet worden opgeplust naar beleid of dat aanpassingen nodig zijn. Nou, de datum doet niet zo de tijd, 19:30. En we willen ongeveer 20:55 stoppen. En dan kunnen we om 21:55 met de volgende bijeenkomst beginnen. Maar dan hebben we even een kleine pauze ertussen. Het is een raadsinformerende en beeldvormende bijeenkomst. Er wordt geen verslag gemaakt van deze avond. Er kan wel teruggekeken worden in het raadsinformatiesysteem. Ik geef zo dadelijk eerst het woord als een inleiding aan de heer Vellinga, wethouder Vellinga. En dan zal Nicolette Schipper, ambtenaar, dat verder in een presentatie doen. De aanleiding voor deze avond is dat tijdens de behandeling van de omgevingsvisie en later het voorstel om mee te werken aan het toevoegen van een woning op een open plek tussen twee woningen aan de Zuiderstraat in Zuid-Laren. In de commissie Ruimte, die zin loopt niet helemaal, maar die heeft de raad de wethouder gevraagd een toelichting te geven op de toezichtskade voor open plekken. Dus waarom kan iets wel of niet? Dus het doel van deze avond is om de raad te informeren over het beleid, hoe het wordt toegepast. Het beleid is niet door de gemeenteraad vastgesteld. En de overweging is of het nu wel of niet nodig is. De raad lijkt wel behoefte aan te hebben. Dus vanavond willen we verkennen of die wens er inderdaad is bij een meerderheid van de raad. En als het zo is, ook of er nog informatie en wensen zijn bij de raad. En daarom zal ik aan het eind na de vragen nog een rondje doen langs de fracties om te kijken of daar input is voor eventueel aan te passen beleid. Nou, er is een wettelijk kader voor, waarbij de raad een zekere beleidsvrijheid heeft. Het doel van deze avond is de staat puur van informatie te voorzien, maar het is dus ook de bedoeling om eventueel informatie op te halen voor het college. En tijdens de presentatie zo dadelijk, dan worden de raadsleden meegenomen in de uitgangspunten van het huidige beleid. Er worden voorbeelden getoond van verzoeken uit de praktijk die aan het beleid zijn getoetst. En zowel voorbeelden van die positief zijn, waarop positief is gereageerd, als verzoeken waarop negatief is gereageerd. En nou, verder is het allemaal niet zo interessant eigenlijk. Dat kunt u lezen in de checklist. En ik wil beginnen met de heer Vellinga het woord te geven voor een inleiding.
Goedenavond allemaal en ook namens mij hartelijk welkom. Afgelopen periode is er een aantal keren door een aantal mensen aandacht gevraagd voor hoe zit het nou precies met het afwegingskader en hoe passen jullie dat toe. Er is ook nog een inspreker geweest die er vanavond gelukkig ook is, ben ik heel blij mee, die ook daar eens een keer toe heeft opgeroepen. Volgens mij was dat tijdens de omgevingsvisiebehandeling, als ik me niet vergis. Ook dat is aanleiding geweest voor vanavond. Ik nodig u van harte uit om te luisteren naar Nicolette Schipper, die u meeneemt in hoe dat afwegingskader wordt toegepast. Het is een door de college vastgesteld kader. Het is een instrument. Het is een lijn om zo consistent mogelijk beleid uit te kunnen voeren en het zo eerlijk mogelijk te doen, dus voor iedereen zo gelijk mogelijk. Blijft maatwerk, open plekken beleid. Elke open plek is anders. Een beetje een open deur, maar is wel zo. Ik weet niet hoe zij het met vragen wil doen, maar dat zal ze zelf aangeven. En dan aan het einde kom ik nog even terug met een laatste zin. Dank u wel.
Dan wil ik Nicolette Schipper uitnodigen.
Goedenavond. Ik ben Nicolette Schipper. Een deel van jullie heeft mij vaker gezien, een aantal misschien ook niet. Ik werk bij Ruimte en Duurzame Ontwikkeling en ben verantwoordelijk voor de bouwplaninitiatieven. En vandaar dat ik vandaag er even wat over mag vertellen. Als jullie vragen hebben, stel ze gerust. Mag tijdens het verhaal, mag ook na die tijd. Maakt mij op zich niet zo heel veel uit. Hij doet het niet. Oké. Dat is goed. Hij doet het. De uitgangspunten voor open plekken. Jullie hebben dat in principe ook allemaal als informatie al gekregen. Ik zal ze even snel oplezen. Ik ga er zo meteen wat verder op in. Het gaat om plekken binnen de kern of de randbebouwing van een dorp. Het gaat om particuliere bouw. In principe één woning. Er mag geen aantasting zijn van natuur en landschappelijke waarden. Geen belemmeringen in wettelijke normen. Het moet uiteraard in de ruimtelijke stedenbouwkundige structuur passen. Wij willen dat liever niet in recente ontwikkelingsgebieden of gebieden waar we binnenkort een ontwikkeling verwachten, die bijvoorbeeld al in de omgevingsvisie staan. En het moet passend zijn binnen het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Per onderdeel.
Een verduidelijkende vraag van de heer Van der Werf.
Correct. Is er een definitie van een randbebouwing?
Ik ga zo meteen wat nader in. Die staat op een van de volgende sheets. Oh. Wat ik daarmee bedoel. De woningen moeten passen binnen de ruimtelijke structuur. En aansluitende bebouwingen. Dat gaat op een gegeven moment om verhoudingen. Als je veel grote percelen hebt. Dan moet je daar niet opeens iets heel kleins tussen gaan proppen. Dat staat raar. En aan de andere kant. Als je allemaal smalle percelen hebt. Dan moet je niet opeens een perceel hebben. Wat heel veel breder is. Maar ook de bebouwing moet bij elkaar passen. Belangrijk in onze dorpen, dat is ook uit de omgevingsvisie, de interviews die we toen hebben gehouden, wel gebleken. De doorzichten worden heel erg gewaardeerd. Daar kijken we dus ook naar. Dus niet elke open plek moet je willen invullen. Als daarmee de karakteristiek van onze dorpen gewoon helemaal vervalt. Wat ook zichtbaar is in de dorpen, is dat als je in de kern kijkt van het dorp, dan zie je dat de lintbebouwing dicht bij elkaar staat en naarmate je meer naar het buitengebied toe gaat, dan komt dat wat verder uit elkaar te staan. En ook daar moet je wel op letten als je een open plek bekijkt van, is op die plek een open plek ook een plek die je wilt invullen, of is dat gewoon een open plek die je eigenlijk open moet houden omdat die bijvoorbeeld meer naar het buitengebied ligt. Om daar wat meer uitleg over te geven, heb ik hierna ook wat sheets opgenomen om een open plek wat nader te duiden. Van waar gaat dat dan om? Ik heb eerst even een plaatje van Ide hier. Waarbij je ziet dat in de kern van Ide aan de rechterkant op het plaatje, daar zit je meer met dichtere bebouwing op elkaar langs de doorgaande weg. Terwijl als je meer naar links gaat, meer naar het buitengebied, dan zie je dat de bebouwing verder uit elkaar komt te liggen. En dat is op zich ook een gebruikelijk patroon als je naar het buitengebied toe gaat. Wat is een open plek? Een open plek zien wij als een gat, zeg maar, in de bebouwingsstructuur. Een gat dat houdt in dat het dus tussen bebouwing is. Dat het niet gewoon een hele grote open ruimte is, maar dat er bijvoorbeeld al twee woningen staan. En dat daartussen zoveel ruimte is dat je zegt, van, goh, eigenlijk is een woning daartussen helemaal niet zo raar. Uitgangspunt om een beetje fatsoenlijke woning met ook nog een buitenruimte te houden erlangs is dat een kabelbreedte van 18 meter wel ongeveer in veel gevallen het minimum is voor in onze dorpsomgeving. Er zijn uitzonderingen op, maar dat zal ik straks wel wat laten zien. Het gaat om plek in een bestaand bouwlint, want anders is tussen bebouwing is ook wat moeilijk te duiden. En aan een doorgaande verharde weg. En ook daar ga ik straks even op in om even aan te geven waarom dat belangrijk is. tussen twee gebouwen. Tussen twee gebouwen houdt in dat je in principe ervan uitgaat dat je niet aan het einde van het lint automatisch een open plek ziet. Dat wil niet zeggen dat het daar niet zou kunnen. Je kunt best aan het eind van het lint wat bouwen, maar je wil voorkomen dat er een stapeling optreedt, zodat er elke keer een woning bij komt en we uiteindelijk gewoon een heel nieuw lint hebben. Dat is niet het idee van de open plek in ieder geval. Daar kun je wel over nadenken, maar dat is een andere discussie. De kavelbreedte, die moet aansluiten bij de breedte van de omliggende percelen. Had ik het net al even over gehad. Dat wordt gemeten aan de weg, de breedte die wordt gemeten aan de wegzijde, omdat dat uiteindelijk is wat mensen het best zien als ze langs rijden en als ze ervoor staan. Om het idee van tweede lijnsbebouwing een beetje te voorkomen, vinden we het ook belangrijk dat de voorgevels aansluiten bij de bestaande bebouwing. Dus dat dat ofwel in dezelfde lijn staat, of dat je heel goed kunt uitleggen waarom dat in dat geval nou net even niet hoeft. Oh, sorry.
Vraag van meneer Van Os.
Ja, dank voorzitter. Een vraag. Er staat hier een uitgangspunt en net stond ik 18 meter meer als een eis. Wat is die 18 meter nu? Is dat een uitgangspunt? Is dat een wens? Is dat een... Wat is dat?
Ik zei daar net al even kort iets over. 18 meter is wat in de regel in een dorpsomgeving een fatsoenlijk perceelsbreedte is om een woning op te zetten terwijl je ook nog wat buitenruimte hebt. Desondanks kan het zo zijn, als je bijvoorbeeld midden in het dorp bent, dat de woningen daar wat dichter op elkaar staan, allemaal smaller zijn. Ja, dan is dat gek als wij allemaal percelen hebben van 16 meter breed en we zeggen, ja, maar hier moet die 18 zijn. Dus het is...
Het is net zoiets als de groeicurve bij het consultatiebureau. Het is geen gemiddelde, het is niet iets normatiefs, het is iets wat we willen dat het is.
Het is in de meeste gevallen een optimale situatie om ruimte genoeg te hebben voor een woning die past in onze dorpen, ja.
Verband, dat staat erop. Even tussendoor, de presentatie is juist op de website gezet, op de informatiesysteem gezet. Vooral voor tekeningen is dat makkelijker om even goed mee te kunnen kijken.
Want we krijgen nu weer een paar tekeningen. Wat we hier zien is een stukje van de S-weg in Eelde. En wat je hier ook ziet is dat, nou, even buiten dat in Eelde sowieso het probleem is, of probleem, de uitdaging is dat daar S'en liggen aan de onderkant van de S-weg. Dus dat je daar sowieso met bebouwing voorzichtig bent. Maar je ziet hier dus ook dat een open plek niet altijd, er zijn daar hele grote open plekken op die afbeelding. En dat wil niet automatisch zeggen dat je daar dan ook één woning wilt neerzetten. Er zijn ook kleinere ruimtes tussen de bebouwing en daar. Dat is meer wat wij zien als open plekken van God. Dat is ongeveer de ruimte waar je één woning, desnoods twee woningen neer zou kunnen zetten, waar je over na kunt denken. Ook hier geldt, dat wil niet automatisch zeggen dat je die bredere ruimtes niet kunt gebruiken. Alleen dan krijg je een ander afwegingskader en dan zie je het niet als open plek. Dan ga je het vanuit andere, dan ga ik meer bekijken als een totale ontwikkeling. Ik heb...
Ja.
Mevrouw Cardol.
Mevrouw Cardol. dat heeft u helemaal goed.
Mag ook Els zeggen hoor. Ik heb een vraag. Als je nou op een hoek woont en je hebt 18 meter aan beide kanten verharde weg. Lint, ja, dat is een discussie. Maar hoe ga je daar dan mee om?
Als die hoek is tussen twee gebouwen, dus als er aan de andere kant van de straat bijvoorbeeld ook nog een woning staat, dan zou je nog wel kunnen verdedigen dat het een open plek is. Maar in veel gevallen zie ik dat meer als het einde van, zou het ook een einde van een lint kunnen zijn. En dan zeg ik net wat ik eerder ook zei, het is niet dat het dan niet mogelijk is, maar dan benaderen we hem toch, dan gaan we hem toch wat breder nog bekijken, omdat het dan niet echt een open plek is, zoals we het hier hebben gedefinieerd, tussen twee gebouwen. Goed, ik heb hierna deze en nog een aantal foto's om gewoon even te laten zien van wat zijn nou bouwlinten. Nou, je ziet hier bijvoorbeeld in Zeegse een stukje van een lint. Hier zie je het lint in Tinalen. De Dorpsweg is met name een mooi voorbeeld van een lint. En hier zie je de Groningenweg in Eelderwolde een stukje. En ook daar zie je heel mooi de lintbebouwing. Goed. Een van de andere punten die ik net noemde was dat het moet liggen aan een doorlopende verharde weg. Een van de redenen waarom we dit zo belangrijk vinden is omdat we willen voorkomen dat er allerlei tweedelijns bebouwing ontstaat. Dus bebouwing die achter de bestaande bebouwing is, die geen enkele verbinding heeft met de openbare weg, die je eigenlijk vanaf de weg amper ziet, dus die een beetje verstopt raakt. Wij willen het liefst gewoon dat de woningen direct langs de weg staan in de lijn met de bestaande bebouwing. Wat we ook belangrijk vinden is dat het niet langs zandwegen of doodlopende wegen komt te staan. Dat heeft te maken met de cultuurhistorie. Mag ik eventjes deze? Met cultuurhistorie en verkeerstechnische aspecten bijvoorbeeld. Sowieso doodlopende wegen is een beetje een probleem met simpele dingen als het afval afhalen, dat soort dingen. Maar ook daarnaast een doorgaande weg biedt qua gebruiksgemak voor de bewoner ook echt wel voordelen. Ik zag dat daar... Is het opgelost? Oké. Goed. Een voorbeeld wat ik hier laat zien is een verzoek wat we van de week kregen over van de Wolfshorn. Er was iemand die wilde achter de bestaande woning aan de Wolfshorn aan de Veenweg, zoals die daar staat, een extra woning toevoegen. Alleen is dat een fietspad. Dus als je aan de rechterkant kijkt, dan zie je dat de ene kant, dat is half verhard, de ingang. En de andere kant, dat onderste plaatje, dat is de andere kant, aan de kant van de Grote Veen. Daar is het echt gewoon een heel smal fietspad. Nou, dat is niet een plek waar je... Dan staat er ook nog in dit geval nog groen aan de kant van de Grote Veen. Dus als je daar op dat perceel een woning zou bouwen, dan is die verstopt voor iedereen, zeg maar. Dus daar hebben we van gezegd van, nou, dat vinden we niet zo'n goed idee. De kern en de randbebouwing, daar had u naar gevraagd. Uitgangspunt is dat wij bouwen in bestaand stedelijk gebied. Dat is alleen niet helemaal te handhaven, omdat onze kleinere kernen zoals Bunnen en Winden vaak niet in stedelijk gebied liggen, terwijl je ook daar wel degelijk bepaalde mogelijkheden wil creëren. Daarom hebben we gezegd, van in zulke gevallen mag je ook kijken naar de bebouwde kom zoals die in de bouwverordening staat. Daar gaat de provincie ook wel mee akkoord. Het doel hiervan is dat wij in het buitengebied veel waarden hebben, zoals essen, beekdalen, waar je toch wel voorzichtig mee wil zijn. Dus je wil niet automatisch zomaar in het lint in het buitengebied allerlei dingen toevoegen. Ik heb hierna even een paar plaatjes van het stedelijk gebied. Wat je ziet is dat bijvoorbeeld de Esweg voor een deel, vanwege de essen die daarachter liggen, gewoon niet in het stedelijk gebied ligt. En onze dorpen Winden en Bunnen, die zitten gewoon echt midden in het landelijk gebied. Ja. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat wij rekening houden met nieuwe ontwikkelingen. Net gedane ontwikkelingen, maar ook nog toekomstige ontwikkelingen. Als je redelijk recent in gebieden zoals in Terborg de ontwikkeling hebt afgerond of bijna hebt afgerond, dan is het wat raar als je volgens zegt van, oh, nou, eerder hadden we daar geen bebouwing gedacht, maar ach, laten we daar nu toch nog maar even wat toevoegen. Dat is voor de mensen die daar net een woning hebben gekocht niet echt een fijn gevoel. Is niet betrouwbaar. En bovendien hebben we er gewoon goed over nagedacht als het goed is. Hetzelfde geldt voor als we de gebieden hebben die we nog gaan ontwikkelen. Als je daar nu één of twee woningen toestaat en daarmee bijvoorbeeld de mogelijkheid blokkeert om daar in de toekomst een goede ontsluiting te creëren, dan creëer je eigen probleem. Dat moet je eigenlijk ook niet willen. Ik heb van Eeldewolde hier, daar zie je bijvoorbeeld een aantal groene percelen. Daarvan is bewust gezegd van, nou, voorlopig gaan we die dus niet als open plek bekijken. Even los van andere belemmeringen die er op sommige percelen liggen, maar gewoon alleen al daarom niet. Maar als je bijvoorbeeld hier kijkt, dit is de drift. Als je nu aan de rand rand daarvan één of twee woningen neer zou zetten, dan wordt het met de ontsluiting bijvoorbeeld al heel erg ingewikkeld en ook met een integrale ontwikkeling die daarbij past. Hetzelfde geldt voor dit gebiedje langs de Tienhofsweg, waar we in de omgevingsvisie een ontwikkeling hebben voorzien die verder naar rechts doorgaat richting de bestaande bebouwing. Ook daar, als je nu aan de Tienhofsweg één of twee woningen neerzet, dan wordt die ontwikkeling erg moeilijk. Dus ook daarvan hebben we gezegd van niet zolang als we niet meer duiding hebben van de ontwikkeling in het totale gebied.
Ik heb
vraag meneer Pieters.
Een vraagje over. Kun je dan stellen als harde regel wat in de omgevingsvisie opgenomen is als mogelijke uitbreiding, dat dat een voorziene nieuwe ontwikkeling is? Of is het gewoon een interpretatie die niet zo duidelijk omschreven is?
Nee, wat in de omgevingsvisie is, staat, dat is door de Raad ook vastgesteld. Dus dat is zeker een voorziene ontwikkeling en die wil je niet blokkeren door dit soort dingen. Wat wij ook belangrijk vinden is dat het, zijn de contouren van het bedrijventerrein. Je wilt de bedrijven die daar zitten niet belemmeren omdat daar opeens een woning tussen komt te staan op een onverwachte plek. En tegelijkertijd wil je ook dat mensen die ergens wonen en daar een fatsoenlijk wonen- en leefklimaat hebben. De vraag is wat dat voor gevolg heeft als je midden tussen de bedrijvigheid zit. Dus als je bijvoorbeeld hier ziet, dit is bedrijventerrein Tinalo. Daar zie je een klein groen perceel, maar daar kan dus nooit een woning komen, omdat je dan de bedrijven daarnaast in een bijna onmogelijke positie brengt. En hier zie je een stukje tegenover Flora Holland. Daar zou je ook, op zich zie je daar nog een groen perceeltje. Zou je kunnen denken van god, dat zou een open plek kunnen zijn. Maar dat ligt zo dicht bij, bij het bedrijventerrein dat je ook daar, je moet afvragen of je daarmee niet het bedrijventerrein in een lastige positie brengt. Uitgangspunt is dat het gaat om particuliere woningbouw. En meestal één woning, eventueel twee, kunnen we ook nog over hebben. Dat heeft er vooral mee te maken. Het is niet dat wij met ontwikkelaars niet in de slag willen. Maar als het gaat om één woning in een tussen bestaande gebouwen, dan mag je van een toekomstige bewoner verwachten dat hij rekening houdt met wat voor gevolgen het heeft voor de buren. Want hij moet daar straks gaan wonen. Een ontwikkelaar die staat er anders in. Die laat het los zodra hij het verkocht heeft. En die zal daar iets minder rekening mee hoeven houden voor de toekomst. Dat wil niet zeggen dat het niet kan. Maar ook daar, met een ontwikkelaar, kijken we er gewoon net even anders aan en naar. En gaan we toch op een andere manier in gesprek. Nog even los van de vraag of een ontwikkelaar geïnteresseerd is in één woning. Maar... even kijken. Oh ja, wat we nog wel even wilden benadrukken is dat wij het belangrijk vinden bij zo'n open plek dat voordat de raad het voorgelegd krijgt, dat wel al duidelijk is wat komt daar nou eigenlijk te staan om te voorkomen dat de raad zegt, god, dat is wel leuk dat daar een woning komt. En vervolgens komt er iets heel anders dan wij ooit in onze ruimtelijke onderbouwing hebben voorzien. Nou, de overige voorwaarden hebben we het net al even snel over gehad. Dat gaat om dat er geen belemmering moet zijn vanuit landschappelijke en natuurwaarde. Dus bijvoorbeeld de doorzichten, de essen en de beekdalen waar we het eerder over hebben gehad, vinden we belangrijk. Natura 2000 en NNN-gebied, daar moet je sowieso niet woningen in willen bouwen. Bodem- en watersturend is tegenwoordig een hot item, dus daar moeten we ook rekening mee houden. Erfgoed. Geen belemmering vanuit wettelijke normen, zoals hinderzones van drijven, dat wil je ook niet. Spoorwegen, hoogspanningskabels, snelwegen. Beschermde dorpsgezichten vinden we uiteraard ook belangrijk, houden we ook rekening mee. En het moet passen binnen het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.
Dus vraag gewoon... de heer Van Os.
Ja, dank voorzitter. Met de invoering van de omgevingsvisie en de omgevingssystematiek die erbij hoort, is het normatieve van het wettelijke kader zou er vanaf moeten gaan. Hè? Er zou meer afwegingsruimte moeten zijn voor lokaal maatwerk. U geeft hieraan wettelijke normen, maar mijn indruk is, dit stuk is al ouder dan de omgevingsvisie. Of de werkwijze zal ongetwijfeld in de tussentijd aangepast zijn. Maar in hoeverre heeft omgevingsvisie hier een invloed op als je zegt van we willen dat met lokale maatwerk kunnen leveren in die bewegingsruimte die we hebben, vooral over die hinderlijke dingen waar wel ruimte zit misschien. Hoe bepalend is dat dan?
Juist in de omgevingswet zeggen wij van we moeten een totale afweging maken. Dus heb je op een gegeven moment ergens een bedrijf staan, dan wil je niet, ook in de huidige situatie, niet dat dat bedrijf last heeft van de woning. Je wil ook niet dat de woning last heeft van het bedrijf. Dus je blijft nog steeds goed kijken naar hoe zit de omgeving in elkaar. Dat wil niet zeggen dat je niet in kans denkt, want je kijkt altijd naar waar zitten de mogelijkheden. Maar de mogelijkheden moeten niet ten koste van iets gaan wat daar al staat. Ik bedoel, als je daar een goed lopend bedrijf hebt, een agrarisch bedrijf, en je zet er opeens twee woningen neer, waardoor dat bedrijf niet meer kan, dat moet je niet willen. Natura 2000 bijvoorbeeld, dat is gewoon iets wat ja, landelijk verplicht is, waar we rekening mee moeten houden. Dus bepaalde normen en kaders, ook onder de omgevingswet, blijven wel. En ik denk in alle eerlijkheid dat wij ook voordat de omgevingswet ingevoerd werden al keken naar maatwerk en naar welke mogelijkheden er waren in plaats van alleen maar in de beperkingen. Is dat antwoord genoeg?
Ik snap de systematiek. Dus in eerste aanleg ja, mm-hmm. Maar ik zit nog wel te zoeken van ja, niet alles is normatief. Andere dingen zijn meer richtinggevend. En Hoe ga je daarmee om? Ik snap dat dat nu een heel uitvoerig betoog gaat worden als we dat allemaal gaan uiteenzetten. Maar de constatering dat jullie daar onderscheid in maken is volgens mij genoeg op dit moment.
Oké, dankjewel. Ik had alleen nog het volksassistentenbeleid over. Ik moet even kijken, dit staat hier zo klein, ik kan het niet eens lezen. Wat belangrijk is welk woningtype hebben wij op dit moment behoefte aan. Dat staat voor een deel natuurlijk ook al in onze woonvisie. Maar er is veel behoefte aan bepaalde woningtypes. Dat blijkt wel uit woningonderzoeken. Zoals bijvoorbeeld woningtypes voor senioren. Maar ook voor starters. Dus het heeft weinig zin om dan ook bij de open plekken kijk je dan toch wel naar de mogelijkheid om juist ook voor die doelgroepen toch nog wat te doen. Dat kan niet altijd. Maar het zou wel mooi zijn als we daar mogelijkheden voor houden. En daar kijken we ook naar de open plekken gewoon na. Daarnaast, wat ik net ook al even zei bij het eind van de lint. Één woning op de open plek is prima. Maar als je aan één straat opeens 10 open plekken hebt. Dan kan het op een gegeven moment wel een beetje wat veel worden. En ook daar moeten we wel naar kijken. En dat zit voor een deel in wat jullie collega net zei in maatwerk. Maar goed, het is wel belangrijk dat we ook daar gewoon dat wel in beeld houden. Ik had hier nog even
een vraag. Meneer Van Os had er nog een aanvullende vraag bij.
Begrijp ik u nu goed? Hè? We hebben de woonvisie is ook mede bepalend voor hoe men een bepaald initiatief beoordeelt in dit huis. Mm-hmm. En dat daar ook de wens van een derde of whatever het tegenwoordig ook mogen zijn, dat daar meeweegt. Maar wij gaan volgens mij op 4 maart een voorstel bespreken, wat van een particulier is, waar wij niet zelf betrokken zijn, waar we er meer dan 1 gaan neerzetten en waar we eigenlijk zo doen over die 30. Dus hoe kun je dat in vredesnaam, als het over tientallen units gaat, of 15, 16, 17, daar neem je het niet mee en dat je het wel op 1 à 2 woningen wel gaat meenemen. Die snap ik even niet in me.
We gaan niet vragen aan een particuliere bouwer om daar een sociale huurwoning neer te zetten. Dat gaat een beetje ver. Klopt, maar volgens mij hebben we op dit moment het uitgangspunt dat we dat in principe vanaf 10 in ieder geval doen en vanaf wat lager zit wel kijken of er mogelijkheden zijn. Maar daar iets, in ieder geval kijken of het ook echt mogelijk is. Maar ook stel dat je bijvoorbeeld middels subsidieverlening, weet ik veel, van de provincie, om maar eens wat te noemen, daar wel de mogelijkheid voor hebt om daar een goedkope koopwoning neer te zetten in plaats van een dure koopwoning, dan kan dat wel de afweging waard zijn. Dus dan zullen we daar zeker in ieder geval het overleg over hebben. Zo moet je het meer zien.
Dan probeer ik hem even concreet te maken, voorzitter, mm-hmm. Meneer Stemming. Dus ik heb een grotere kans verslagen als ik een goedkopere woning neerzet op een perceel dan als ik er een duurdere woning op zet?
Nee, wij beoordelen een plek op de plek. Maar vervolgens gaan wij kijken naar wat voor soort woning daar zou kunnen komen, wat daar past in het beeld. En dan kun je daarin prima de discussie met iemand hebben van, goh, maar wat voor woning moet dit nou worden? En daar kan ook de prijs een onderdeel van zijn, afhankelijk van het gebied waar je kijkt. Ja? Ik had hier nog een plaatje toegevoegd van Zuid-Laren, gewoon om even te laten zien van hier staan een heleboel mooie groene vlakjes, maar die willen we uiteraard niet als open plek invullen. Dat gaat om onze brinken en belangrijke bouwenswaardige deeltjes van Zuid-Laren. Ik heb nog een aantal praktijkvoorbeelden meegenomen van de situaties die we de laatste tijd hebben gehad. Hier zien jullie een stukje langs de Zevenhuizenweg op de hoek van met de Weeakkerweg. Er staat een perceel met een sterretje erin en er staat een perceel, grote perceel met een pijl erin. De perceel met een sterretje erin, dat daarboven ligt, daar hebben we onlangs een woning toegestaan. Daar hebben jullie ook iets over gevonden. Dat is echt een open plek zoals wij hem zien vergroot tussen twee bestaande gebouwen en prima ruimte voor een extra woning. Het perceel daaronder is een veel groter perceel, veel dieper perceel, het begin van onze landgoederenzone, waarvan we hebben gezegd van nou ja, nee, daar zou je dus echt even geen woningbouw moeten willen. Nog even los van dat het voor een open plek een erg grote ruimte is, maar sowieso. Woningbouw is daar niet een keus die wij direct zouden voorstellen. Dit is overigens een plaatje van hoe die woning er ongeveer uit gaat zien. Zodat u ook een beetje beeld krijgt van goh, hoe ziet het er dan uit? Hoe kan dat eruit zien als zo'n open plek wordt ingevuld? Hier is bijvoorbeeld gekeken naar de gootlijn aan de rechterkant van de bestaande woning is vrij laag. Daar is bij aangesloten. Aan de linkerkant is aangesloten bij de boerderij die daar stond, zeg maar boerderijtype. En is dus meer gekeken naar het idee van een kapschuur, waardoor aan de kant van de boerderij de goot hoger is.
Ifnos.
Wat is de juridische status van dat artist impression plaatje?
Dit is een voorbeeld wat uit het... Zit deze in de aanvraag? Zit ik even te denken. Ja, deze is onderdeel geweest van in ieder geval het vooroverleg, volgens mij ook van de aanvraag. Maar uiteindelijk zit er een tekening bij waar deze... Dit plaatje komt uit het totale set van bouwtekeningen. En de bouwtekening zelf is natuurlijk leidend, maar daar zie je wel dat de afmetingen daarop gebaseerd zijn. Dit gaat meer om het dat je even een beetje kunt invullen van hoe ziet het er dan in de praktijk uit. Ook bijvoorbeeld een buurman die even wil kijken.
Ik zou deze graag ook even voor de wethouder willen reserveren na afloop van de presentatie. Want volgens mij zijn hier politieke toezeggingen opgedaan.
Ik denk dat het voor een informatieavond misschien niet zo handig is. Maar ik kan misschien straks meegeven bij de doelen.
Goed. Een ander voorbeeld is, hier zitten we in Donderen langs de Bunnerweg. En tussen nummer 1 en nummer 5 is een perceel waar op dit moment een klein bijgebouwtje staat. Is in eigendom bij een overbuurman die inmiddels de grond gaat afstoten en heeft gevraagd van zou daar eventueel in de toekomst een woning kunnen op dat perceel. Gezien het kader wat we net hebben besproken is dat op zich wel een mogelijkheid, al vraagt dat wel wat van hoe die woning eruit ziet, hoe die gepositioneerd wordt op het perceel. En wat wij ook belangrijk vinden in zo'n geval is dat wel, net als bij de buren, dat achterdeel, zeg maar, achter de woningen. Dat is eigenlijk allemaal agrarisch bestemd, zodat daar niet te veel woonbebouwing komt. Dat willen we ook bij dit perceel straks zien, dat dat wel op dezelfde manier ook wordt ingevuld. Mocht daar op een gegeven moment een bouwplan voor komen, dan zal dat uiteraard via het college en eventueel ook aan u worden voorgelegd voordat daar instemming aan wordt verleend. Bunnerweg in Donderen. En als laatste heb ik hier nog een plaatje, dat is aan de Groningenweg in Eelderwolde, tussen nummer 44 en 48. Daar staat een grote landbouwschuur achter op het perceel. En op het perceel daarvoor staat niks op dit moment. Heel lang geleden is dit perceel al eens in beeld gekomen. Goh, zou daar niet een woning kunnen komen? Nou, inmiddels zijn we daar wat verder mee. En hebben wij daar inderdaad wat idee bij. Je ziet dat hier aan de voorkant ook wat. Ik heb hier zowel de luchtfoto als even het vooraanzicht. Je ziet dat daar aan de rechterkant een boerderijtype staat. Aan de linkerkant staat een ander soort woning. Die schuur is groot. Dus wat we hier hebben gedaan is kijken wat de mogelijkheid is voor een woning. Maar dan wel onder voorwaarden van aanpassing van die schuur. Omdat anders die schuur gewoon veel te belangrijk blijft op het perceel. En tegelijkertijd... bij de voorbereiding van de omgevingsvisie is te sprake gekomen dat de mensen de doorzichten langs de Groningenweg heel belangrijk vinden. Dus ook daarvan hebben we gezegd dat moet duidelijk in het plan verwerkt worden dat er is een landschappelijk inpassingsplan gemaakt waarin juist die doorzichten ook weer terugkomen en gegarandeerd worden. Dat wordt ook als voorwaarde op een gegeven moment aan de vergunning verbonden dan, dat het ook op die manier wordt uitgevoerd. Dat is voor ons in dit geval voorwaardelijk om mee te werken.
Een vraag van de heer Uykema.
Dank u wel. Ja, wat bedoelt u met doorzichten?
Wat je langs de Groningenweg ziet, langs dit stuk in ieder geval, als je daar langs rijdt, dan zie je dat die woningen allemaal aan dezelfde kant van het perceel staan. Dat de schuren daar wat naast staan. Maar dat je daar tussendoor kunt kijken naar achteren. En natuurlijk hebben mensen daar wat groen staan. Maar bijvoorbeeld in de winter is dat groen veel minder nadrukkelijk aanwezig. En dan kun je echt nog veel mooier ook een stukje van het achterland zien. En mensen hebben nadrukkelijk aangegeven in de enquêtes en de interviews dat ze dat heel belangrijk vinden. Dan vinden wij dat we dat ook moeten respecteren. Heb je er iets beter beeld bij of niet?
Nou, ik ken het gebied redelijk goed. Ja. Want ik woon in die buurt en ik wandel daar ook geregeld. En, mm-hmm. Dus maar ja, als mensen dat hebben gezegd, hebben ze dat gezegd. Maar ik heb nog niet waar kunnen nemen dat ik daar nou behoorlijke vergezichten heb kunnen zien. Maar misschien moeten we er eens een keer gaan wandelen met elkaar.
Echt leuk. Goed. Nou, ik had mijn verhaal er zo op zitten. Zijn er verder nog vragen? Ook, Rijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik dacht, ik wacht eventjes totdat u inderdaad klaar bent. Dat is wel zo aardig misschien. Dank voor de uitleg. Wat ik mij nog afvroeg, en dat houdt me al langer bezig, dat is het buitengebied. We hadden het net even over die Groningenweg en dat is eigenlijk buitengebied. Ik kwam daarachter toen ik daar kwam wonen, we hadden nog geen internetaansluiting. Toen zei ze, ja, dat komt omdat u buitengebied bent, dat komt nog. Nou, dat is inmiddels allemaal geregeld. Alleen, wat me opvalt is dat er heel terughoudend wordt gesproken over dat buitengebied. Terwijl als je kijkt naar de landelijke opdracht die wij in elk geval in onze partij voelen om meer woningen te bouwen. Dan zou je eigenlijk daar misschien wel anders naar moeten kijken. Provinciaal zie je dat ook. Als je kijkt in het woondocument wat zij hebben, is een aanpassing in gedaan om ruimhartig om te gaan met initiatieven in het buitengebied. En als u dan bijvoorbeeld achter die Groningenweg, waar ook een kassencomplex nog staat, aan die weg is in 1920, 1930 al rekening gehouden bijvoorbeeld met huisnummers. En ik weet dat mensen daar zeggen, nou, misschien kunnen we daar ook eens een keer wat gaan doen. Zouden we daar niet iets opener naar moeten kijken? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ik denk zeker dat we daar naar moeten kijken. Daar zijn we ook naar aan het kijken, maar dat is niet een open plek. En waar we het vandaag over hebben gehad, is echt puur de open plekken, zeg maar. Maar dat neemt niet weg dat er daarnaast ook een hoop andere plekken zijn die we niet als open plek zien, maar die misschien wel ruimte bieden. Buitengebied zitten we wel met de Essen, de Beekdalen en andere waardevolle stukken waar we heel terughoudend mee zijn. Neemt niet weg dat er best plekken zijn waar woningbouw wel tot de mogelijkheden behoort. Tegelijkertijd, als je bijvoorbeeld bij Eelde kijkt, dan zie je dat als je de provinciale omgevingsverordeningskaart kijkt, dat Eelde bijna ingeklemd zit in NNN-gebied. Daar mogen we gewoon niet bouwen. Er zijn gewoon gebieden waar het wel heel lastig is. En wij kijken al zoveel mogelijk naar waar zijn wel mogelijkheden. Maar wat ik zeg, niet per definitie in de open plek discussie.
De heer Meerman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag over die tweede lijns bebouwing. In Eelde zijn heel veel open plekken tussen straten, grote kavels. Mm-hmm. En door zo rigide te zijn dat er geen tweede lijns bebouwing moet komen, voorkom je ook dat daar überhaupt gebouwd gaat worden. Is dat niet zonde? Ik bedoel, zo'n dorp, als je wilt inbreiden, dan zijn er prachtige kansen. En in mijn beleving zijn er op diverse plekken, is er al sprake van tweede lijns bebouwing. Dus waarom bent u daar zo rigide in?
Ik denk dat wat dat betreft tweede lijns bebouwing, niet alles wat achter andere woningen staat is tweede lijns bebouwing. Soms heb je gewoon een eigen stukje, een soort een soort klein wijkje wat achter bestaande bebouwing ligt, waar wel gewoon een goede ontsluiting is, waar je gewoon een weg aan kunt leggen tussen de woningen, zodat je gewoon eigenlijk gewoon een stukje, dan kun je op die manier prima inbreiden. Het is niet per definitie zo dat iedereen die een grote tuin heeft, niet een grote tuin mag hebben. Dus daar moeten we ook rekening mee houden.
Maar als er nou iemand is met 3.000-4.000 vierkante meter grond tussen twee straten in, en er is dan nog een doodlopend weggetje naar zo'n kavel, Zeggen we dan van, dat mag niet komen, want dan krijg je een woning achter een woning?
Wij hebben in principe voor de open plekken sowieso de lijn van niet langs, niet aan doodlopende wegen. Maar, we bekijken elk verzoek, kijken we gewoon op zich naar van hoe groot is deze ruimte en wat kan hier. Dus op voorhand zeggen van, er kan helemaal niks, dat gaat mij te ver. Maar het is wel zo dat wij vinden dat met een aanvaardbaar wonen- en leefklimaat aan de ene kant, maar ook ruimte voor de buren, bedoel... Als je in je achtertuin gaat zitten en iedereen en je hebt daar opeens een hele rij huizen achter, dat voelt ook niet erg fijn.
Maar tegelijkertijd, het is ook dealen met ruimte, krapte, woningbouw.
Ja.
En als je dan kunt inbreiden, dan moet je die kansen toch waar
hebben. Verder gaan we bij vragende zaken houden en de discussie laten. Ja, dank u. Met een dorp.
Dank u, voorzitter. De heer Meerman had het al over de woningbouwopgave. En tegelijkertijd ook voor de aandacht voor de kleinere dorpen. Er wordt natuurlijk terecht gezegd, het bebouwde kom is een maatgevend. Maar toch ben ik van mening, maar dit eindigt in de vraag, dat de leefbaarheid van zo'n klein dorp zou kunnen verhogen als daar toch wat meer mogelijkheden zijn. Dus is er met wat creativiteit... Toch is het toch denkbaar dat we in onze meest kleine kernen toch ruimte vinden om net aan de rand van het dorp, op de grens van de bebouwde kom, of misschien toch net in afwijking van dit beleid, her en der toch wat woningen mogelijk kunnen maken, zodat mensen of kinderen of wie dan ook in zo'n dorp kunnen blijven wonen, waar ze nu vaak worden verplicht om in een grotere kern te gaan wonen.
Wat ik net ook heb gezegd, het is niet zo. Dit gaat alleen over de open plekken. En de vraag die nu gesteld wordt, gaat meer over algemeen van willen we dat? En ik denk dat we daar ook naar kijken, naar die mogelijkheden. Alleen is dat een open plek? Nou, dat is niet per definitie een open plek.
Het is ook weer dezelfde opmerking als net. We gaan nu een discussie in. Maar ik zou voorstellen, we gaan zo dadelijk een rondje doen met punten van... nou, wat zou u in zo'n beleid opgenomen willen zien? Dan kunt u dat wel meegeven. Mevrouw Cadeau.
Hebt u naast de open plekken lijstje dan ook een ander lijstje? Dat als iemand met een andere vraag komt, dat je dan een ander checklijstje hebt waar je een lat waar die langs legt? Want ik hoor u steeds zeggen, nee, dat valt niet onder open plekken. Dat valt ergens anders op. Is daar dan een ander lijstje voor?
Nee, in principe is ons open plekkenbeleid gestoeld op een aantal ruimtelijke principes die we sowieso belangrijk vinden. Alleen in het kader van maatwerk is het niet altijd zo zwart-wit. En we hebben voor de open plekken, omdat dat gaat om particulieren die gewoon graag die geld gaan investeren, die een anterieure overeenkomst moeten gaan sluiten, hebben we daarvoor gezegd, goh, dan willen we die kaders iets meer vastleggen, iets concreter, zodat ze handvatten hebben. Dat neemt niet weg dat het best mogelijk is om buiten de open plekken discussie een aantal afweging kunnen best leiden dat we op een gegeven moment zeggen, goh, we vinden dit en dit nu zoveel belangrijker dan bijvoorbeeld die doodlopende weg. Ik noem maar een zijstraat. Hè? Maar dat je dan toch tot de conclusie komt, alles afwegend, vinden we in dit geval het aantal woningen wat hier kan of zoiets, vinden we toch belangrijker. Dus nee, we hebben geen lijstje voor alle anderen. We hebben een aantal ruimtelijke uitgangspunten die voor een groot deel hier wel in terugkomen.
De heer Van Os had nog een vraag.
Ja, een tweetal. Eén is simpel, de andere misschien wat minder. Kan een bewoner initiatief nemen vooraf kennis nemen van deze punten?
Zeker.
Oké, dank. Die was simpel, zei ik al. De tweede is, we hebben het nu vooral gehad over de, ik noem het even, afwegingscriteria, punten waar je naar gaat kijken, richtlijnen, noem het maar op. En u zegt aan dat het integraal is. De vraag die voor ligt, moet dit verhaal omhoog, omlaag getrokken worden, net wat je wil, naar een raadsinstrument en dat daarmee de raad een zegen eraan geeft. En dan ben ik wel even benieuwd hoe dat proces eruit ziet. Er staan relatief harde objectieve criteria in. Daar is in het verleden van afgeweken. Dan kun je zeggen, het is richtlijn. Maar hoe ziet dat proces eruit? Wanneer mag je afwijken van bijvoorbeeld die 18 meter? Hoe onderbouw je op een richtlijn, een van die 7 aspecten van, oké, hier wijken we af of hier wijken we niet af. Want het is volgens mij heel subjectief en we proberen het proactief op je te objectiveren. Maar hoe zit die afwegingen in? Hoe neem je dat mee? Hoe onderbouw je dat? En ligt dat bij de gemeente? Ligt dat bij de initiatiefnemer? Kunt u ons daarin meenemen hoe dat proces, die afweging, hoe dat erin zit en wat ieders rol en verantwoordelijkheid daarin is?
Op het moment dat wij zeggen van god, dit is een kansrijke ontwikkeling en ook het college daarvan zegt van nou, hier zien we wel mogelijkheden. Dan gaan wij een anterieure overeenkomst afsluiten met de initiatiefnemer. Die moet namelijk volgens de wetgeving, moeten wij kostenverhaal doen. Moeten wij de kosten die wij maken verhalen op degene die het initiatief ontwikkelt. Als die anterieure overeenkomst is getekend, dan is in principe de initiatiefnemer verantwoordelijk voor het laten opstellen van de documenten die nodig zijn. En wij toetsen die vervolgens, zodat er een dubbele toets op zit of het juridisch uitvoerbaar is, zo op die manier. Maar voor die tijd is er natuurlijk ook, die ben ik even vergeten te noemen, heb je ook een stukje participatie, vinden we ook heel belangrijk. Dat wordt er ook in verwerkt, van goh, waarom is dit een goed idee? Als er ruimtelijke stukken liggen, dan gaan wij vervolgens kijken van kan dit toetsen kritiek doorstaan en kan het dat en vinden wij nog steeds dat het een goed idee is, dan gaat het naar het college om eventueel aan de raad voor te stellen om daar instemming aan te geven. Daarbij kan de initiatiefnemer er zelf voor kiezen of hij dat direct doet in de vorm van een omgevingsvergunning, waarbij de ruimtelijke onderbouwing er onderdeel van is, of dat hij eerst de ruimtelijke procedure wil doen en pas daarna de vergunning wil aanvragen.
Een verdiepende vraag, voorzitter.
Ja, dan zit ik een beetje naar de tijd te kijken, want dit proces is op zich niet zozeer het onderwerp. Maar ik wil graag de fracties afgaan om te kijken van, en dat sluit aan bij wat u aankaart, van is dit iets wat we willen vastleggen in een beleidsstuk? Of zeggen van nou, de manier waarop het nu gaat, daar hebben wij vertrouwen in, maar we zien wel graag dat u hier of daar meer aandacht aan geeft. En ik denk dat uw opmerkingen in dat rijtje heel goed passen.
Maar mag ik dan mijn verdiepende vraag stellen of niet?
Nou, liever niet. Want ik denk, hier kijk een beetje naar de tijd en ik denk van dat we gewoon afronden wat er. Want dan komen we namelijk op een discussie uit en dat is denk ik niet de bedoeling. Dus, maar ik wil u wel de eerste ruimte geven, althans in de fractie van D66, gewoon aan te geven van, nou. Ziet. Ik weet niet, ik ben voorzitter. Nou. Ziet u noodzaak om dit in een beleid vast te leggen, ja of nee? Of wilt u er nog over nadenken, kan ook. En ziet u punten waar zegt, nou, let in elk geval op wat u zojuist zei, die tweede lijn of wat dan ook.
Als wij dit stuk op de 13 hadden gekregen zoals afgesproken, dan had ik het in de fractie kunnen bespreken. Dus dan had ik hier ook namens de fractie hier een antwoord op uw vraag kunnen geven. Ik kan hier slechts alleen maar vragen stellen om het voor ons helder te krijgen. Dus ik zou graag aan uw verzoek willen meewerken, maar op dit moment kan ik dat gewoon niet.
Helder, dank u. Fractie van GroenLinks. Die hebben hetzelfde probleem waarschijnlijk, maar ook als ik gehoord de presentaties hier, denk ik van nou, eigenlijk is de manier waarop het gaat, hebben wij vertrouwen in, of zeggen van nou, we zien nog dingen opkomen. Ja, ook daar nog bespreken. CDA.
Dank u, voorzitter. Is dit stuk, is dit het? Of kan het nog aangepast worden voordat we het... Wat is de status?
Dit is het stuk zoals het nu gebruikt wordt door de gemeente. De vraag is van, willen we dit vastleggen? En de status is van, moet het dan aangepast worden en heeft u daar ideeën bij?
Nou, kijk,
en als u zegt van, nou, daar wil ik nog over nadenken, dan kan dat.
Kijk, alle vertrouwen in het college. Alleen we hebben nog wel behoefte om op inhoud hier te kijken of we met enige creativiteit toch nog wat meer bouwmogelijkheden in onze gemeente kunnen creëren. Die behoefte heb ik wel.
Oké, okay, dank u.
Henny, mag ik wat zeggen?
Ja, u mag wat zeggen.
Ja, want we hebben het over dit stuk, maar dit is een PowerPoint ter ondersteuning van een informatieavond. Hè. Het is geen, dit is niet iets wat we met een kopje erboven laten vaststellen. Hè. Dat bedoelt u vast ook niet. Mocht er behoefte zijn om het kader door de raad te laten vaststellen, dan komt daar gewoon een deugdelijk onderbouwd stuk met een collegevoorstel, een raadsvoorstel enzovoort enzovoort.
Om daar even op te mogen reageren. Ja? Nee, het gaat me echt om het stuk, hoe heet het? Basisprincipes, beoordeling, kansrijke openbaar. Het stuk wat de handreiking van het college zelf is, ga ik vanuit en de ambtenaren. Daar heb ik nog wel behoefte om het gesprek over aan te gaan of daar nog wat flexibiliteit en creativiteit in aangebracht kan worden.
Oké.
Ik weet niet hoe we dat dan vorm kunnen gaan geven.
Daar kan ik zo ook even niet toe zeggen, maar zo dadelijk krijgt de wethouder nog een laatste woord. Fractie van Tinaro Liberaal, laat ik het goed zeggen.
Ja, u zegt het goed, voorzitter. Dank u wel. Kijk, die uitgangspunten die er staan, daar is niet zoveel mis mee. Die zijn geformuleerd in een stuk van december 2017. Maar op zich, ze gelden nu ook. Tegelijkertijd worstelen wij wel heel erg met de urgentie op de woningmarkt en de kansen te willen pakken die er zijn, ook door het invullen van open plekken. Want elke woning is er weer één. En qua toon, zal ik maar zeggen, in het stuk, ademt het stuk voor ons gevoel wel heel sterk een nee tenzij uit. En wij zouden veel liever een ja-mits toon willen hebben. Oftewel, bouwen, bouwen, bouwen. En we moeten de kansen benutten die er zijn, in plaats van alleen maar belemmeringen en bezwaren formuleren. Nou, ik geloof niet dat we het daar heel erg over oneens zijn. Maar qua toonzetting in het stuk zien we dat niet helemaal terug.
Dank u voor uw reactie. Gemeentebelangen.
Dank u wel voor de presentatie. Ja, helder, helder document, heldere voorbeelden ook in de PowerPoint-presentatie. En ja, wij zien hier wel mogelijkheden om hier verder te gaan. Natuurlijk ook kanttekeningen van wat wel en wat niet kan. Ik heb zelf wel ideeën, dat is dan van mijn collega van Tjernuil nu. Waarom bouwen we niet ergens in de buitengebieden een mooi dorp bij, zodat we geen 18 krijgen, maar 19. Maar dat is nou niet de zaken, omdat het om inbreiding gaat. Maar wat ons betreft kan dat inbreiding niet sneller genoeg gaan dan mogelijk.
Dank u wel. Tinaro nu. U hoeft aan een toevoeging reactie.
Nou, ik kan me aansluiten bij de eerste sprekers en de woorden van collega Smits en Middendorp en ook de fracties van D66 en GroenLinks. Kijk, het lastige hiervan is dat op het moment dat je een soort beleidsstuk of kader wil vaststellen, dan kan je jezelf ook lelijk in de voet schieten. He, omdat het ook beperkt kan werken. En daar zit onze grote angst vooral van. Ja, als je zegt 18 meter en iemand heeft een kavel van 17 meter. En dan hoor ik ook wel nuance in uw woorden van ja, maar dan kunnen we ook wel, dan kunnen we dat apart wegen. Maar ja, daarmee verliest het kader weer zijn kracht en wordt het weer willekeur. Dus daar zitten wel voor ons wat moeilijkheden. En dan denken we, ja, moet je dan überhaupt wel iets willen vaststellen? Wat we in elk geval willen meegeven is van kijk nog eens opnieuw naar de absolute die je hebt. Kijk ook opnieuw nog eens naar buitengebied, want wij vinden dat nu te veel ja maar. En definieer dan ook nog eens wat een open plek is. Want eigenlijk zou ik deze avond daar dan mee willen beginnen. Een open plek is voor ons, want wat voor de een een open plek is, is voor de ander. Net als met die doorkijkjes in Eelderwolde. Voor de een is het een doorkijk en voor mij is het gewoon de tuin waar ik in kijk.
Oké, dank u wel. PvdA?
Ja, dank. Nou, er is al heel veel gezegd natuurlijk. Wat ons betreft hoeft er niet echt een beleid vastgesteld te worden. Je hebt natuurlijk de wettelijke normen waar je je aan moet houden en dat doet de gemeente al. Maar ik ben ook van mening, net als veel collega's, dat deze notitie het wel waard is om nog een keer nader te bespreken. En daarnaast vinden wij het belangrijk dat de inwoners weten wat ze kunnen verwachten. Dus dat daar openheid over is. Dus daar was ik ook nog wel even benieuwd naar hoe dat vormgegeven gaat worden.
Het rondje af, de leefbaar, Tinaro.
Ik zou graag nog iets, voordat we iets gaan beantwoorden, een vraag stellen als dat mag van de voorzitter. Ik zou graag een vraag willen stellen.
Een verduidelijkende vraag.
Een verduidelijkende vraag, ja. We hadden te maken met nadenken hoe je omgaat met open plekken. En wat bij mij triggerde, is dat er soms straten aanwezig kunnen zijn waar bijvoorbeeld 10 open plekken zijn. Oké, nu heeft u
ook aangegeven, ja, dat gaan we niet helemaal volbouwen. En wat is dan de afwegingskader als er 10 open plekken zijn? Wat is dan de afwegingskader om daar wel bouwen toe te staan voor de een en niet voor de ander? Want dat, daar worstel ik ook een beetje mee. Heeft u daar ideeën over?
Ja, ik denk dat dit een beetje een herhaling van de presentatie wordt, eerlijk gezegd. Dus ik wil hier geen ruimte voor geven, ook gezien de tijd, want we zijn eigenlijk wel klaar.
Ik wil wel een reactie geven. Wij hebben de PowerPoint-presentatie pas vanmiddag gekregen. Dus wij hebben in onze fractie niet echt kunnen overleggen over wat we nu horen. En ik denk, gezien alles wat we gehoord hebben, dat wij graag nog even rustig in onze fractie hierover praten.
Dank u. Samenvattend, ChristenUnie heeft hier ook nog een idee bij. Wij zijn eerlijk gezegd blij met de bescherming van het buitengebied en de groene plekken. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om dat goed vast te houden. En tegelijkertijd is er die druk om te bouwen, maar niet bouwen. Als het vol is, is het vol. Zo staan wij er dan in. Maar ik proef ook heel duidelijk, en dat deel ik, dat ja, dit stuk erg laat gekomen is. Het is wel bedankt voor de presentatie, die was heel helder. Maar het erover nadenken wat je er nog meer mee zou kunnen, dat is net even te vroeg dag nu. Dat is wel duidelijk voor alle reacties. Dan wil ik als afsluiting de heer Vellinga nog even het woord geven.
Ja, dank u wel. Ik pak net de 2 minuten die we nog hebben. Het is zeker niet de bedoeling geweest om u vanavond voor het blok te zetten en een uitspraak af te dwingen of wij wel of niet iets door u willen laten vaststellen. Het is een informatieavond om u mee te nemen in het afwegingskader. Een mogelijk vervolg zou kunnen zijn dat wij het stuk zoals het nu is, wat inderdaad uit 2017 komt, revitaliseren, om zo maar te zeggen. En dat dan bijvoorbeeld in de commissie nog een keer bespreken. Dan kunnen we de toon een beetje aanpassen, zoals meneer Smits heel goed opmerkte. Het is ook de bedoeling om het goed inzichtelijk en transparant te maken voor inwoners die iets willen. Want dat is natuurlijk de dagelijkse praktijk. Er komen dagelijks mensen bij ons die zeggen, ik heb hier een ponyveldje, mag daar een woning? En heel vaak moeten wij zeggen, nou, dat kan niet. Dus dat is wel zo, maar dat vereist wel dat we het ook goed kunnen uitleggen. Dus dat ben ik met u eens. Eigenlijk zie ik op twee vlakken wringt dit en doet dit een beetje pijn. Hè? We willen aan de ene kant woningen bouwen, hoe meer, hoe beter. In uitbreidingsplannen, in Laarhoven, in Fries, in Eelde. Maar we willen ook ruimte geven aan inbreiding, aan losse woningen te voegen. Want een heleboel woningjes op zichzelf zijn ook weer een groot aantal. En dat is ook waar we behoefte aan hebben. En dat wringt een beetje met andere kernwaarden die we hier belangrijk vinden. Dat is de groene uitstraling, ook binnen de kernen. Het behoud van enige cultuurhistorie. Niet dorpen die al 500 jaar mooi zijn, nu verpesten door ze helemaal bomvol te laten bouwen. Dus het is zoeken naar balans. Dat is de ene probleem waar we eigenlijk dagelijks mee zitten. En de andere kant, en dat heeft meneer Van Os ook al even aangerefereerd. Aan de ene kant wil je een zo helder mogelijk kader hebben. Je zou bijna een beslisboom willen als het gaat om mag ergens een woning ja of nee. Want dan is het super duidelijk voor inwoners en voor u als raad. Aan de andere kant heb ik ook aan het begin gezegd, ja, elk open plek is anders. Elk geval is weer een geval op zich. En dat vereist maatwerk, dat vereist ruimte in de afwegingskaders. En dat maakt het dus ook lastig om door u een stuk te laten vaststellen in de raad. Dat snap ik ook wel. Want daar kan natuurlijk niet in staan. 18,0 meter is de ondergrens. En als een kavel 17,9 meter breed is, dan gaat het feest niet door. Zo zit de wereld niet in elkaar. Maar we hebben ook gevallen waarbij het gewoon 12, 11 meter is. En dan is het gewoon echt te smal. Het wordt niet mooi en daar krijgen we later spijt van. Dus er zit gewoon, het is lastig zoeken naar, het zal misschien in de formulering of in de woorden zitten van zo'n afwegingskader. Daar gaan wij ons op beraden of wij het zo kunnen maken en zo kunnen verbeteren dat u zegt, nou, dit is best wel goed. Het geeft ook duidelijkheid aan inwoners. Want de andere kant van zo'n afwegingskader is dat je het zo eerlijk mogelijk wil doen. Je wil het gaat soms ook om geld. Hè? Het gaat om mensen die bijvoorbeeld heel graag ergens willen wonen waar we dan nee tegen zeggen of juist ja. Dat doet voor de individu daar altijd pijn als we nee moeten zeggen. Dus dat vereist ook hele grote zorgvuldigheid van ons. en zo consistent mogelijke beoordeling van dit soort situaties. Dus dat kader heeft echt wel zin. Of u uiteindelijk bereid bent om dat vast te stellen, dat weet ik niet. Wij gaan huiswerk doen en wij overwegen of wij naar een commissievergadering komen om het verder in detail met u te bespreken. Ik denk dat dat de meest wijze vervolg is op deze avond. Dank u wel.
Lijkt me verstandig. Dank u wel. Dan is hiermee deze vergadering op één opmerking van de heer Van Osnaar.
Nou, voorzitter, er lijkt een soort van consensus te ontstaan dat dit nog in de raadscommissie zou besproken moeten worden, TCT. Misschien is het wenselijk of verstandig om even te kijken als een andere vorm, gezien de complexiteit en het hoge technische gehalte van dit verhaal, om een soort tussenvariant te verzinnen. Want volgens mij hebben we vandaag het puntje van de ijsberg zien dobberen. Het lijkt me even goed om het even nog een spade of twee dieper te gaan voordat we hier een inhoudelijke en ook een heleboel ambtelijke tijd gaan inzetten om een volgende stap te zetten. Want laten we eerst de inhoud in het proces strak kijken en dan kunnen we altijd nog kijken van moet er nog een aanvullende politieke kleuring komen. Dus mijn voorstel zou zijn, vraag de agendacommissie om te kijken in hoeverre er een mogelijkheid is om op afzienbare termijn een sessie in te plannen met mensen die hier zin en verstand van hebben, om een keer even goed hier een paar spades dieper te gaan. Dat zou mijn voorstel zijn.
Dat neem ik in overweging.
Als ja, ik denk ook niet dat we verder moeten gaan dan overwegen, want anders zaten we onszelf ook op het werk waar we misschien helemaal niet op zitten te wachten. Want het ging nu echt over een deelonderwerp en niet over het totaal waar we het wel in willen plaatsen. Maar die discussie hebben we ook met de omgevingswet eerst al gedaan. Dus even de vraag of we dat allemaal opnieuw moeten gaan doen. Dus ik zou dat daar even willen bij laten. Ja.
Voorzitter?
Ja, die Middendorp had nog een opmerking. Ik wil wel deze vergadering afronden.
Nee, kort. Wanneer je het in de commissie behandelt, heb je er eigenlijk als raad al voor gekozen om het naar je toe te halen. Dus ik denk dat het verstandig is om het buiten de commissies te houden.
Duidelijk punt, we dat daar even bij laten. Dus niet in de commissie, hoor ik. PvdA nog een opmerking.
Nou, ik wou graag even 10 minuten schorsen. We zijn nu toch al te laat, maar dan kunnen we even.
Dit is een informatieavond en geen besluitvormende of wat ook. Dus ik zou zeggen, we sluiten deze vergadering. En we wachten het voorstel van de wethouder af op een manier die rekening houdt met de opmerkingen die hier gemaakt zijn. Dank u. Hey, we hebben even 5 à 10 minuten pauze voor we de volgende beginnen. Ja.